Goed, we gaan met ons onderwerp verder over de hoop van de gelovigen in het Oude Testament. We zijn vorige keer zo'n beetje gekomen, ik zal het scherm deze even dicht doen. Met Adam zijn we gekomen tot Johannes de Doper. Ik ga toch nog één keertje even terug met jullie. Nog eventjes het Oude Testament in. Nog eventjes ter herinnering, ja. Adam, ja. En hebben we gezien, hij moest heerschappij hebben, ja. Heerschappij. En hij moest die hebben. En toen is er iets gebeurd, dat weten we. Van zonde. En toen kwam het oordeel. Wat was het oordeel? Dat ze moesten de Hof van Eden uit. Maar aan de andere kant belooft hij tegelijkertijd een verlosser. Dus dat is van het begin af aan geweest. Dus God geeft een oordeel, maar aan de andere kant geeft hij gelijk een uitkomst. Nou, er zijn een aantal belangrijke momenten in het Oude Testament. Je moet natuurlijk zelf de Bijbel lezen. Maar dan gaan we naar de volgende stap. Ja, weten we dat Kain en Abel. Nou, Abel die werd doodgeslagen. Kain was boos. Maar daarna... Hè?
Abel werd dood.
Ja? Oh, zei ik dat niet?
Dit zei Kain.
Oh, stom. Nee, dat klopt. Goed luisteren. Dus Kain die sloeg Abel dood. En in de plaats daarvan kwam Seth. Daarna. Dus ging het zaad kon doorgaan. Het zaad van de beloofde verlosser. Wij weten nu dat de Heer Jezus dat is. Ja? Maar dat wisten ze toen nog niet. Er zou een verlosser komen. Nou, na Seth zien we, dan krijgen we... Wat is de volgende grote gebeurtenis die dan komt? Dan weten we, ja? Noach, ja, dan komt Noach. En waar denken we dan bij aan als we aan Noach denken? Aan de zondvloed, ja? Noach. Oh, en dat is de zondvloed. En een zondvloed was ook weer een oordeel van God, ja? Dus zeker ook even bij, oordeel. Maar goed, God gaf toch weer een... gelegenheid, namelijk wie God geloofde, hè, dat evangelie wat Noach verkondigde, dat God is de schepper van de hemel en de aarde, die kon in de ark mee. En dan waren er dus 8 zielen uiteindelijk. Dus, oké, en dan weten we, wat is dan de volgende grote gebeurtenis? Dat is, ja? Babel. Teken even zo, hè, weten we, die toren van Babel, die tot in de hemel reikte. Ja, ze bouwen hun eigen religie. Ik zei het vorige keer al, kijk maar om je heen. Allemaal kerktorens. Allemaal, ja, een religie, eigen religie bouwen. Goed, dat was ook een oordeel bij Babel, want ze waren ongehoorzaam. En wat deed hij toen? De talen geven dat iedereen verspreidde zich over de hele wereld. Nou, oké, en dan denken we bij Babel, wat is er toen gebeurd bij God? Waar denken we dan aan? Daar hebben we vorige keer ook over gehad. Romeinen 1, God heeft hun overgegeven aan hun begeerlijkheden van hart, aan hun listen van het vlees... Met andere woorden, gewoon aan jezelf overgeven. Wil je je eigen gang gaan? Oké, zoek het dan maar uit, om het zo maar even te zeggen. Maar God heeft een plan, een verlosser beloofd. Om het heil uiteindelijk, want God wil op de wereld wonen, uiteindelijk de hele wereld, zijn heil te verkondigen. En wie wil, die dient, en wie wil niet, ja, die wordt verdoemd. Dus dat zien we bij Babel gebeuren. Er is ook een oordeel. Dus de hele wereld is aan zichzelf overgegeven. Dat denken we dus aan Romeinen 1. Ja? Dan krijgen we de volgende, en dat is Abraham, ja. Die wordt uit al die heidenen wordt Abraham geroepen. En aan hem wordt beloofd, juist, een groot nageslacht. Nou, en dan weten we, de volgende stap is Isaac, Jacob, en uiteindelijk de 12 stammen, het volk Israël. Oké, en die gaan in gevangen, die gaan op een gegeven moment, komen ze in Egypte, met Jozef. En uiteindelijk zijn ze daar 400 jaar. Dat had hij al gezegd tegen Abraham, het volk. Ze zullen een ander volk dienen, 400 jaar lang. Wat God had tegen Abraham gezegd, is gebeurd. En dan zie je op een gegeven moment komt Mozes. Ja? En die gaat ze bevrijden. Die gaat ze leiden. Nou, en dan komen we uiteindelijk, dan zien we, dan komen ze in het beloofde land. 40 jaar woestijn, dan komen ze onder Jozef. Nou, dan lees je de Bijbel, dan heb je Jozua, ik zeg het verkeerd, Jozua. Jozua, en dan krijg je Richteren. En dan krijg je op een gegeven moment komen bij Samuel. En Samuel was de laatste richter, want het volk Israël, die wou een koning. Ja? Het was niet genoeg, net zoals de heidenen. Nou, als wij als gelovigen iets niet moeten willen, is wat de heidenen willen, ja, die zonder God leven. Dat geldt voor ons ook zo, ja. Wat God wil, dat bepaalt. En dan zegt God ook, en dat moeten we goed onthouden, ze hebben niet jou verworpen, Samuel, maar ze hebben mij verworpen. Ik, God de Vader. En dat is belangrijk voor straks, dat we weten dat ze de Vader, de Zoon en uiteindelijk God ook verworpen hebben. Nou, dan komen we bij de volgende stap. Nou, dan krijgen we natuurlijk David, Salomo. Dus die schrijf ik even op. Jozua, dan krijg je, Saul, een koning. Dat was geen goede koning. Toen kregen we David. En toen kregen we Salomo. Ja? En die had vrede. En uiteindelijk, dan zeg je, nou, dan komt de zoon van Salomo ook weer op de troon natuurlijk. En die heette Rehabeam. Maar er komt er nog eentje op de proppen. En dat is Jerobeam. Kijk, en dat is uiteindelijk het tienstammenrijk en het twee. En dat werd genoemd Juda. En deze werden genoemd Israël. Maar in Juda, wat is het verschil tussen Juda en Samaria? Ik zeg het al. De tempel staat in Jeruzalem. Ja, daar staat de tempel. En niet in de tien stammen van Israël. Dus wat deed hij daar? Die maakte een eigen tempel. En die stond in Samaria. Dus je hebt je tempel in Jeruzalem. Jeruzalem. En zij maakte een eigen tempel. Die stond in Samaria. Samaria. Wat denk je er nou? Samaritanen. Nou is de vraag eventjes. Want dat is belangrijk, want dat weet ook niet iedereen. Waarom is nou hier, zijn daar op een gegeven moment, is daar een scheur in gekomen naar Salomo? Nou, dan moeten we in het woord kijken. Het is niet zomaar gebeurd. Dus kijk met mij mee naar 1 Koningen 11. Salomo, die kennen we allemaal. Prediker, spreuken, een wijs man, ja? En je kan het niet voorstellen, hij had een, en hij was rijk en hij had aanzien in het buitenland. Het is ook een beeld van de Heer Jezus als hij regeert in het duizendjarige rijk. Ja, de heidene, de koningin van Sheba, een heidene kwam naar Salomo om zijn rijkdom te bekijken en zijn wijsheid. Zo zullen de heidenen ook in het duizendjarige rijk ook naar Jeruzalem trekken, ja, om daar te zien wat de Heer is bij het volk Israël. Maar aan het eind, Salomo is enorm in afgoderij vervallen. En dat is de oorzaak van die scheuring. Kijk in 1 Koningen 11. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. Vreemde vrouwen, ja. Kijk maar. En dat benevens de dochter van Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische, allemaal heidense vrouwen. Van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls, gij lieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. Zie dat? Hij had die vrouwen lief met al hun afgoderij, waarvan God had gezegd, Salomo de koning van Israël. Dus kijken wat hij schrijft in Spreuken, wat een wijsheid. En hij vervalt totaal in afgoderij. Het was aan het eind. En in vers 3 had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven. En zijn vrouwen neigden zijn hart. Zie je, hij neigde zijn hart. Hij week af van de Heere. Dat gebeurde. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom. Dus hij had 1000 vrouwen. Dat zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was. Gelijk het hart van zijn vader David. David is gewoon altijd trouw. Hij heeft zondige dingen gedaan. Enorm. Maar het was een man naar Gods hart. Zijn leven lang heeft hij altijd de Heere gezocht. Is hij niet afvallig geworden. Want Salomo afwandelde Astoret, de god der Sidoniërs na, en Milkom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des Heeren en volhardde niet de Heere na te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten op de berg, dus een afgodsbeeld. Die voor Jeruzalem is en voor Moloch het verfoeisel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die aan haar goden rookten en offerden. Dus Salomo is in totaal afgoderij vervallen. Niet zo'n klein beetje. Hij heeft volledig de Heer gewoon verlaten. Volledig. En dan zie je in vers 9. Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. Oké, we gaan het niet allemaal lezen. We gaan nu even kijken naar vers 29. Vers 11, sorry. Daarom zeide de Heere tot Salomo. Terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal u gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. En dan kijken we ook even in vers 29. U ziet, de Heer zegt, ik ga dat koninkrijk van u scheuren. Dus het koninkrijk gaat niet in zijn geheel gewoon over op zijn zoon. Hier staat aan zijn knecht. En dan zie je vers 29, nogmaals, je moet het voor jezelf in zijn geheel lezen. Het geschiedde nu te die tijden, toen Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia de Siloniet hem op de weg vond. En hij zich een nieuw kleed aangedaan had en ze waren beide alleen op het veld waren. Zo vatte Ahia dat nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zeide tot Jerobeam, zijn knecht van Salomo. En hij was tevreden over hem. Jerobeam was een goede knecht van Salomo. En hij zeide tot Jerobeam, neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, de God Israëls. Zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen Israëls. Enzovoort, enzovoort. Maar dan in, even kijken hoor. Kijk, in vers 38, ik ga het niet allemaal lezen. In vers 38 zegt hij, en het zal geschieden, zo gij horen zult al wat ik u zal gebieden, en in mijn wegen zult wandelen, en doen wat recht is in mijn ogen, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht Daaf gedaan heeft, dat ik met u zal zijn. Met andere woorden, dus als je gehoorzaam bent, ja, dan zal ik je zegenen, maar als je niet gehoorzaam bent, dan zal ik je vloeken. Nou, en dan komt ook Jerobeam, dat is zijn zoon. Nou, dat gaan we niet allemaal lezen, maar uiteindelijk zie je gewoon dat, om het kort te zeggen, Jerobeam is niet gehoorzaam geweest. Hij is zich geneigd naar de afgoderij. De 10 stammen hebben constant in afgoderij gezeten. Denk bijvoorbeeld, wie is een hele bekende koning Agob, bijvoorbeeld, en Isabel. Ja, er heeft daar nooit koning op koning, ja, nooit 1 koning gezeten die de Heer gediend heeft. In het 2-stammenrijk, wat Juda genoemd was, Juda, welke was die andere stam? Benjamin. Ja. Die hebben koningen gehad, dat ging zo. Dan had je bijvoorbeeld Jozia was een hele goede koning, Hiskia had je. En er waren een aantal reformatoren die de hele boel weer eventjes, weer helemaal bekeerden. En weer God gingen dienen. Maar er waren dan ook weer koningen die absoluut dat weer niet deden. Nou, wat was nou eenmaal dat God eenmaal gezegd? Als jullie mij niet gehoorzaam zijn, dan zal ik jullie wegvoeren. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. Ga met mij mee naar 2 Koningen 17. Ik heb veel meer teksten, maar 2 Koningen 17, dan zie je. Dan ga ik eerst zien we dat de 10 stammen worden weggevoerd. 2 Koningen 17 vers 22. Daar staat, alzo wandelden de kinderen Israëls. En daar moet je goed nadenken. Israël, dan moet je dus nu niet denken. Daar moet je de Bijbel natuurlijk goed lezen. En ook kijken wanneer ze geschreven. De kinderen Israëls. Hij spreekt niet over de 12 stammen. Hij spreekt hier over dit gedeelte. Die na Jerobeam kwamen. Dit gedeelte, de 10 stammenrijk. Dat werd Israël genoemd. Die 10 stammen. Nou, dat daar spreekt, alzo wandelden de kinderen Israëls in alle zonden van Jerobeam. Ziet? Jerobeam. En er zijn wel heel wat koningen verder hoor. Die hij gedaan had, zij weken daarvan niet af. Totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed, gelijk als hij gesproken had door de dienst van al zijn knechten de profeten. En dan, alzo werd Israël weggevoerd uit zijn hand naar Assyrië tot op deze dag. Dus je ziet, die 10 stammen werden naar Assyrië weggevoerd. En als je dan het volgende hoofdstuk leest, of de vers daarna, zie je erboven staan de oorsprong der Samaritanen. En als je dat leest, dan zie je ook dat op een gegeven moment de Heere stuurde leeuwen erheen. En toen zei die koning, hoe kan dat nou? En toen heeft hij weer mensen teruggestuurd, die gingen daar dan de Heere dienen. Maar ze lieten ook dingen van het heidendom toe. En toen hebben ze dus, nou zo zijn de Samaritanen ontstaan, die er nog steeds bestaan trouwens. Maar dan moet je zelf, maar de oorsprong van de Samaritanen zit op dat moment. Ze waren weggevoerd en er kwamen weer een aantal terug. En die hebben toen een godsdienst opgericht, maar ja, die niet helemaal, 100% was. Maar de Samaritanen komen daar vandaan. Nou, dan lees je uiteindelijk in 2 kronieken. Dus, dan zie je, dus die 10 zijn weg. En wat hou je dan over? Die 2 stammen. Ja? Juda. Maar ook zij zijn uiteindelijk weggevoerd. 2 kronieken 36. 2 kronieken 36. 2 kronieken 36. Het is echt heel interessant om dat te lezen, hoe dat gegaan is allemaal. 2 Kronieken 36 vers 11. Je ziet, er staat boven mij de laatste 4 koningen. Er zijn dus al heel wat koningen aan vooraf gegaan. En dan zie je in vers 11. 21 jaar was Zedekia oud toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren zijn Gods. En hij verootmoedigde zich niet voor het aanzicht van de profeet Jeremia, sprekende uit de mond des Heren. Vers 14. Ook maakten alle oversten der priesters en het volk der overtredingen zeer veel naar alle gruwelen der heidenen, en ze verontreinigden het huis des Heren dat hij geheiligd had in Jeruzalem. Ziet, ook de priesters, het huis, alles was in afgoderij gevallen. En dan zeggen we, hoe is het mogelijk? Hebben ze tempels, hebben ze alles? Maar het liggen van Christus zit niet veel beter. Als je dan kijkt, volgen die allemaal de Heren nu? Het grootste gedeelte is in afvalligheid. En dienen andere goden. Ja? En dan zie je verder in vers 18. En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des Heren, en de schatten des konings en zijn de vorsten, dit alles voerde hij naar Babel, Nebukadnezar. En zij verbrandden het huis Gods en braken de muren van Jeruzalem af. En al de paleizen daarvan verbranden zij met vuur. Verderfden ook alle kostelijke vaten dezelfde. Dus wat zie je? Dus deze 2 stammen, die zijn uiteindelijk ook weggevoerd. Naar Babel. En ze hebben de tempel verbrand. Ze hebben Jeruzalem verwoest. Volledig met de grond gelijk gemaakt. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En ze werden hem en zijn zonen tot knechten. Tot het regeer des koninkrijks van Perzië. En nou, vers 21 is heel belangrijk. Ik heb vorige week al aangestipt. Opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Dus, je ziet nu, ze zitten dus nu, gaan we zo hier naartoe, in Babel. En wat hebben we net gelezen? Voor hoe lang? En gelezen. 70 jaar. Kijk, en nu gaan we naar Daniel. Kijk, en dan zien we die lijn. Daniel. Daniel vers, hoofdstuk, eerst Daniel 2 vers 44. Dus je moet nagaan. Dit veeg ik nog even weg, ja. Daniel 2 vers 44. Dus je zit daar in Babel. Hele land is leeg. De tempel verwoest, Jeruzalem verwoest. Hele volk is weggevoerd. En dan zit jij met je belofte van een koninkrijk met een Messias. Dan ga je toch ook denken. Net zoals Johannes de Doper die zei van, die zat in de gevangenis en dan zegt hij op een gegeven moment, ja, ik kwam om de Messias aan te kondigen, maar bent u het nou die het is of niet? Hoe zit het nou? Want het koninkrijk komt toch? En ik zit in de gevangenis. Dan ga je het op een gegeven moment toch eens even nadenken, achter je oren krabben. Nou, ik kan me voorstellen, als jij dan als Jood zit met al je beloftes, en je hebt wat je hebt, in de Bijbel wat wij hebben, Daniel had zeg maar, nou ja, Ezra en Nehemia niet, want dat gaat over de herbouw van de tempel, maar hij had alleen de boeken, Genesis, Exodus, Leviticus en de profeten, voor die tijd. En dan krijgt Daniel een visioen, of Nebukadnezar, hij moet een droom uitleggen over het beeld met die, al die koninkrijken. Dat moeten jullie zelf lezen. Dat kennen jullie allemaal wel, hè? Dat grote beeld, toch? Beeld met uiteindelijk het gouden hoofd en uiteindelijk eindigt het met de voet en de tenen. En in 2 vers 44, dan zegt hij, Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En al die het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dus Daniel, die krijgt een visioen, of die mag die droom uitleggen. En uiteindelijk zegt hij, God bevestigt nogmaals, dat koninkrijk, dat komt. En het zal alle andere koninkrijken, dus hij krijgt een beeld voor in de toekomst. Een aantal koninkrijken die komen, maar die zullen allemaal voorbij gaan. En het allerlaatste koninkrijk, wat er zal zijn, en dan spreken we, dat is de tijd die na ons komt. Want er komt de antichrist, en die zal regeren met 10 koningen, ja, de Arabische staten om hem heen, niet Europa, maar het Midden-Oosten. En de antichrist, die zal de hele wereld regeren. Maar wie komt er aan het eind van de grote verdrukking? Wie gaat dat allemaal vermalen? Dat enorme koninkrijk over de wereld. Dat gaat de Heer Jezus doen. En dus hij krijgt een blik in de toekomst. Daniel, Israël, dat gaat gebeuren. En het zal in eeuwigheid bestaan. Het zal geen ander volk worden overgelaten. Want, ik heb het hier, die steen. Oh ja, in vers 45. Nou, een beetje over die steen die komt zonder handen en die vermaalt al die koninkrijken. Nou, wie is de levende steen? De Heer Jezus. Dus dat krijgt Daniel te horen en die mag het uitleggen. Nou, en nou gaan we naar Daniel 9. Dat hebben we vorige keer gelezen. En toen vroeg ik aan jullie. Je kan het precies weten wanneer je dit leest. Daniel 9. Ik lees vers 2. In het eerste jaar zijn de regering. Dat is die van Darius uit vers 1. Ja, het regent behoorlijk. Maar in het eerste jaar zijn de regering merkte ik, Daniel, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot een profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Nou, waar heeft u dat gelezen? Ja, we lazen het net trouwens aan het eind in 2 Kronieken. Dan verwijst naar Jeremia, 70 jaar. Daniel is een man die leest in het woord. En die weet, ik weet, en het staat trouwens in Jeremia 25 vers 11 en 12. Dus dat kan je opschrijven. Daar schrijft hij over de 70 jaren. Dus Daniel weet, het is zover. De 70 jaren zijn vol. En de bevrijding is nabij. Wij zullen weer teruggaan naar het land Israël. En dan zie je, vers 3, en ik stelde, wat doet Daniel? Gelijk. Wat heeft God in het Oude Testament altijd gezegd? Als jullie gehoorzaam zijn, zal ik jullie zegenen. Als jullie ongehoorzaam zijn, zal ik je vloeken. Dus als je eenmaal in ballingschap zit, en dat geldt, of als jullie eenmaal afgeweken zijn, wat is de oplossing? Wat moet je dan doen? Ja, bekeren, belijden van zonde. En dan zal ik jullie weer aannemen. Dus Daniel leest dat, hij weet, na 35 jaar hoefde ik dat nog niet te doen, want die 70 jaar, dat moest om de overtreding te verzoenen. Maar na 70 jaar weet hij dat het zover is. En dan weet hij ook tegelijkertijd wat hij moet doen. Kijk, en ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met gebed, in smekingen, met vasten en zakkenas. Zeggen wij wel eens, hè? Ik zat in zakkenas. Dat komt hier vandaan. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond, nou enzovoort. En dan zegt hij vers 5, wij hebben gezondigd en onrecht gedaan. Niet ik heb dit gedaan en ik heb verkeerde dingen gedacht en ik heb gestolen of ik heb dit. Geen persoonlijke zonde, gaat hij belijden. Hij belijdt de zonde van zijn volk. Ze zijn ongehoorzaam geweest aan God. En dat doet hij. En dat is nou het belijden in de Bijbel. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en uw rechten. Toegeven, wij waren fout, wij zijn afgeweken. Nou, en wat doet God dan? Die neemt je weer aan. Nou, goed, en dan zie je dus als je verder gaat lezen, hij bekeert en hij belijdt. En die 70 weken zijn om en het volk Israël, dat weten vanuit de Bijbel, als je het leest, dan komen ze daarna weer terug na 70 jaar, zijn ze weer terug in Israël. Nou, wat moet daar gebeuren? De tempel herbouwen en Jeruzalem herbouwen. Ik wil nog één ding even met jullie in Daniel Want tegelijkertijd, in vers 20, moet je nagaan, dat hele, dat is allemaal één gebed, ja? En in vers 20 zegt hij, toen ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël, zie je het? En mij, want hij conformeert zich ook aan het volk Israël natuurlijk. En mijn smeking nederwierde voor het aangezicht des Heeren, mijn Gods, om de heilige bers wil, mijn Gods. Toen ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel. Zie je dat hij trouwens, hij spreekt in het gebed. Zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had. Nou fijn, en die gaat hem het een en ander vertellen. En dit is belangrijk om te weten. Want jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de term, de 70ste jaarweek van Daniel. Ik wil het niet ingewikkeld maken, maar dit moeten we weten. Want hij krijgt een blik weer in de toekomst. En dan kijk dan, even goed opletten. Vers 25. Weet dan en versta, van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Nou, wat staat hier? Hij zegt, Daniel, weet en versta, van de uitgang des woords. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat dit tegen je gezegd wordt, ja? Om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Dus vanaf het moment dat tegen jou gezegd is dat jullie teruggaan naar Israël. En jullie gaan Jeruzalem weer opbouwen. Tot op de Messias, de vorst, wie is dat? De Heer Jezus. Dus je moet zo zien. Vanaf het moment dat jullie terug naar Israël gaan. Tot aan. En dan zet ik hier. Christus, de Messias. Hè, in het Hebreeuws, Messias, Hamashiach. Zegt hij zijn 70 weken. Maar we weten uit de Bijbel dat hij bedoelt die 70 jaarweek. Een week in de Bijbel, als je hier leest, is 1 week, is 7 jaar. Is het allemaal nog duidelijk? Dus wat is 70 weken? Ik moet even doorlezen. Tot op de Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Ik zeg het eigenlijk niet goed. Ik doe het even overnieuw. 7 plus 62 is... 69 weken. 1 week is 7 jaar. Dus hij zegt, Israël, als je teruggaat naar Israël en jullie gaan bouwen, dat is 7 weken. Ik lees het nog even overnieuw, dan raak ik zelf in de hoorn. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Nou ja, ik ga het niet te ingewikkeld doen. Uiteindelijk is het 69 weken. Het is eigenlijk zo, totdat Jeruzalem gebouwd is, is 7 weken. En dan tel je daar weer 62 weken bij op. En dan zit je bij de Messias. En dat samen 69 weken. Nou ja. Dus je kan uitrekenen hoe lang het duurt voordat Christus er is. Namelijk, vanaf dat moment is 69 weken. Nou, als je even 70 rekent, is 70 maal 7, is 490 jaar. Trek daar even die 7 vanaf, zit je op 483 jaar. Toch? 483 jaar. Dus vanaf het moment dat dit tegen Daniel gezegd wordt, ze gaan terug... Kan je gaan rekenen, 483 jaar, en dan is de Messias er, en dan komt het Koninkrijk. Heel simpel. Daar staat nog iets bij. En na die 62 weken, plus die 7 is 69, zal de Messias uitgeroeid worden. Dus, na die 69, wat krijgen we dan? Het kruis. Ja? Messias uitgeroeid, wordt hij gekruisigd. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, dat wil zeggen, er was niks tegen hem. En een volk der vorsten, het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er zijn krijg en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal vele het verbond versterken in 1 week. Zie je het woordje 1 week? Dus dit is even belangrijk. Ik doe het En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden en over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn. Ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zal zijn, zal uitgestort worden. Enzovoort. Het gaat allemaal veel te diep, dat wil ik verder niet. Ik wil alleen even laten zien. Dus, 7 is tot Jeruzalem gebouwd en dan krijg je daarna 62 weken. En dan zie je, dat zal de Messias uitgegroeid worden. Maar dan zegt hij, dan is er nog 1 week over. We hebben net gelezen. En wat is een week? Hoeveel jaar? Hoe lang duurt de grote verdrukking? Dus als je dit leest, nogmaals, lees het even thuis goed na. Dan zie je, spreekt hij over, als de Heer Jezus uitgeroeid is aan het kruis, komt er nog een week En dan komt die ene man, de antichrist. En die gaat, wat staat daar? Vers 27, hij zal veel het verbond versterken 1 week. Dus hij gaat in 7 jaar, hij gaat het verbond sluiten. Wat gaat de antichrist doen om het volk Israël te verleiden? De tempel bouwen. En wat gaat hij invoeren? De wet. En dat is nou precies de leugen die God stuurt in de wereld voor Israël. Dat ze moeten kiezen, dat niet de, is het de antichrist? Of is het Jezus Christus die 2000 jaar geleden is? En zo gaat hij dus het volk Israël zuiveren. Want niet alle Israël die zijn Israël. De ware Jood is degene die de Heer Jezus Christus beleidt als zijn Messias. Die in het vlees gekomen is toen de tijd. En de antichrist gaat ze verleiden. Dus die gaat ook de tempel bouwen. Die gaat de wet invoeren. En ze denken, dat is hem. En in half, en dan zegt hij, als je leest, op de helft van de week, dan stopt hij met de slachtoffer en spijsoffer. Op de helft. Dus die ene week op de helft, dus de halverwege de grote verdrukking, na 3,5 jaar, wat doet hij dan? Wat zegt Paulus? Dan gaat hij in de tempel zitten. En dan zegt hij, jongens, jullie moeten mij aanbidden. En wie dat niet doet, die krijgt nou het merkteken. Degene die hem aanbidden krijgt het merkteken. En wie hem niet. En dat is bij ons wie. Wij krijgen de Heilige Geest. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Degene die dan de antichrist aannemen, zullen door hem verzegeld worden. En dan is het over. 666. Kan niet meer kopen en verkopen, ja? Als je dat niet hebt. Dus je ziet een blik in de toekomst. Oké. Nou, dus het bewijs is, als de Heer Jezus komt op aarde, dan weet je gewoon. Als je een gelovig bent, je gaat, net zoals Daniel, die zit te bladeren in de Bijbel, en dan ziet hij opeens 17 jaar, hé, zo ook Zacharia bijvoorbeeld, engel verscheen aan hem. En als je gaat bladeren, dan ga je rekenen, denk je, hé, Daniel heeft geprofiteerd, inderdaad. Dit moet hem wel zijn. Dan gaan we nog de allerlaatste tekst in het Oude Testament, Malachi. En de volgende keer dan gaan we verder in het Nieuwe. Malachi 3 vers 1. Dit is het allerlaatste Bijbelboek. En we weten het, hè. Dus ik ga, nou, dit doe ik. Na Malachi, dan krijgen we Matthäus. En we weten, 400 jaar heeft God toen niet gesproken door profeet. Het is stil geweest. Maar hij heeft wel wat gezegd. In hoofdstuk 3 vers 1. Zie, ik zend mijn engel. En wat is een engel? Wat is een ander woord voor, ook voor een engel? Boodschapper. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Als God zegt, mijn engel, die voor mijn aangezicht, dus voor God, hè, voor mij, hij spreekt hier, de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie hij komt, zegt de Heer, de Heerschade. Nou, dan gaan we nu naar Lucas. En dan gaan we de volgende keer verder. Lucas 1. En dan zijn we nu gekomen op het moment waar Daniel dus over gesproken heeft. Lucas 1 vers 13. Voor het eerst na 400 jaar spreekt God weer. Via de engel, die brengt zijn boodschap over aan Zacharias in de tempel. Maar de engel zeide tot hem, vers 13. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn of sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Zie je, wat moeten ze doen? Ze zijn afgeweken ook weer. Bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem heen gaan. Dat hebben we net in Malachi gelezen. Hij zal van mijn aangezicht heen gaan. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Zie je? Om de Heere te bereiden. Dus hij kondigt hem aan en om de Heer te bereiden een volk wat toegerust is. Namelijk, kijk even in vers, verderop in het hoofdstuk. Zacharias doet een lofzang en dan zegt hij over dat kind, wat is inmiddels geboren, Johannes de Doper is geboren, in vers 76. En dan zegt hij, gij kinderen zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Dat is er maar één, de Allerhoogste. Want gij zult voor het aanzicht des Heren heen gaan. Zie je het, heb je het weer. Dat is in Maleachi al gezegd. Om zijn wegen te bereiden. En dan, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Nou, wat heeft Johannes de Doper gedaan? Wat is de zaligheid waar hij hier over spreekt? Wat is de zaligheid waar hij over spreekt hier? Wij denken, we gaan naar de hemel. Dat is toch onze redding? Maar weet hij nog? Schijn maar dicht, hè? Wat is de zaligheid waar hij over spreekt? Het koninkrijk. Onthoud dat op aarde. Dikke streep. Over die zaligheid, u moet denken zoals de Jood dacht, zoals hij de verwachting had. Nergens werd gesproken over zaligheid in de hemel. Hij geeft ze kennis in de zaligheid, in vergeving hun zonden. En wat zegt Johannes de Doper? Bekeert u, laat u dopen, tot vergeving de zonde. En ze lieten het dopen. En wat verkondigde hij tegelijkertijd? Het koninkrijksevangelie, het evangelie. Hij zegt, bekeert u, laat u dopen, want het koninkrijk is nabijgekomen. Dus hij geeft ze kennis in die zaligheid. Het koninkrijk. Ja? Oké, volgende keer gaan we verder. En ik hoop dat dit weer duidelijker wordt. Het is heel belangrijk dat we het vanuit het testament ook gaan zien. En straks komen we natuurlijk ook op die 70e jaarweek uit. Want dat is belangrijk. Want toen Stefanus gestenigd werd, weten we, toen had die 70e week moeten gebeuren. Toen had de grote verdrukking. En toen heeft God, kijk, schema open. Kijk, die 70e jaarweek, die wacht nog. Kijk, hier staat die Daniel 70e week. Het oordeel had toegekomen, 7 jaar van verdrukking met de antichrist. Maar dat is stopgezet. Zolang wij hier zijn, de gemeente, het lichaam van Christus, blijft dit nog steeds toekomst. Dus het lichaam van Christus is de wederhouder. Ja, dat dat nog niet gaat gebeuren. Zullen we danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, ik bid dat het ons duidelijk mag worden. De profetie is anders als dat het natuurlijk over het lichaam van Christus gaat. Maar toch ook, Vader, is het om ons te leren. En het is ook ons tot een voorbeeld in vele dingen. Maar zo gaan we ook het hele programma en plan zien van u. En dat geeft, is ook ons ter versterking. Dat we ook begrijpen waar het om gaat en waarom de Heer Jezus dingen zei en deed. En ik bid dat dat ook ons mag verblijden. Dat u hebt een plan wat absoluut doorgaat. En dat niemand kan tegenhouden. Ook Satan niet. En dat er nadat zijn voltooiing, we danken u ook dat we nu in deze bedenkende genade leven. Dat we ook precies begrijpen waar onze plaats is, in welke tijd we leven. En dat we niet dingen door elkaar in gaan gooien, zodat we in verwarring raken. Dank u wel voor de Heer Jezus. In uw naam bidden wij. Amen. Goed.